Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. Vandaag is er de eerste huwelijksafkondiging van Peter van der Baan en Rianne Otten. Vandaag is de collecte voor de diaconie en volgende week is die voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 130ste psalm, het eerste en het tweede vers, uit diepten van ellende. En zo gij in het recht wilt treden, 1 en 2 van 130. Laten wij ons nu voor Gods heilige wet stellen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is, Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het woord des Heren uit het boek Jozua. We lezen daarvan uit hoofdstuk 7, de eerste 9 versen. En na de schriftlezing zingen we Psalm 60, het eerste vers. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Jozua 7, vers 1 tot 9 en daarna Psalm 60, vers 1. Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Want Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda, nam van het verbannene. Toen ontstak de toorn des Heren tegen de kinderen Israëls. Als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, aan het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hen, zeggende: trekt opwaarts en bespied het land. Die mannen nu trokken op en bespieden Ai. Daarna keerden ze weten naar Jozua en zeiden tot hem, dat het ganse volk niet optrekken, dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarheen al het volk niet, want zij zijn weinigen. Alzo trokken derwaarts op van het volk omtrent 3000 man, dewelke vloden voor het aangezicht van de mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelve omtrent 36 man en vervolgden hen van voor de poort tot Sheberim toe en sloegen hen in een afgang. Toen versmolt het hart van het volk en het werd tot water. Toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren tot de avond toe. Hij en de oudsten van Israël, en ze wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide: ach Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan? Om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan. Och Heere, wat zal ik zeggen? Na de maal dat Israël voor het aangezicht van zijn vijanden de nek gekeerd heeft. Als de Kanaanieten en alle inwoners van het land het horen zullen, zo zullen ze ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult gij dan uw grote naam doen? Gemeente, laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, u wilt ons nog samen brengen, samen vergaderen rondom uw getuigenis op deze zondag. En we danken u ervoor dat die gelegenheid er is om hier rondom uw woord bij elkaar te zijn. En dat we het ook mogen weten uit uw eigen woord, Heere, dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, gij daar zelf ook in het midden wilt wezen. Zo ligt daar toch uw eigen belofte. En zo zijn er meer beloften, Heere, die spreken van de samenkomsten van uw volk, waar gij in het midden aanwezig wilt zijn. Wilt gegeven, o Heere, dat deze en andere toezeggingen vandaag ook vervulling mogen ontvangen. Want inderdaad, Heere, de beloften zijn rijk. En het hele beloftewoord, het hele evangelie is rijk van inhoud. Het betuigt dat gij genadig zijt en barmhartig en van grote goedertierenheid. En dat laat weten dat er bij u de Heere veel ontferming is. Het laat weten dat er bij u vergevende genade is voor een ieder die daarom verlegen komt te zitten in zijn leven en daar ootmoedig om leert smeken. Maar Heere, al die beloften, hoe rijk van inhoud ze ook zijn en hoezeer ze ons ook tot jaloersheid kunnen verwekken, moeten toch wel vervuld worden, willen we er echt ook de kracht uit ontvangen. En willen we er waarlijk uit getroost worden en willen we er echt uit leren leven. En om dat alles tot realiteit te brengen, hebben wij zo hard nodig de werking van uw Heilige Geest. Heere, wilt ge door uw Geest dan genadig in ons midden werken? Wilt u geven dat de prediking van uw woord in betoning van geest en van kracht mag zijn? En laat de Heilige Geest het gepredikte woord dan ook mogen indragen in onze harten. En als die harten altijd nog gesloten zijn, laat die Geest dan met zijn onwederstandelijke kracht die gesloten harten openen, de grendels verbreken en mensen ontvankelijk maken voor het woord. Mensen tot gelovig gehoorzaam zijn aan dat woord mogen brengen. En als ons hart door diezelfde geest al eerder tot een verstaan van de schriften gekomen is, al is het nog maar in beginsel, wilt u, o Heilige Geest, dat werk dan voortzetten en wilt u zelf maar onderwijzen en leiden en doen verstaan wat tot eeuwige vrede dient. Om ook van de zonde ons te af te manen en op de paden, van de paden der zonde ons te bevrijden, en ons te doen gaan op de weg die ten leven leidt, in waarachtige toewijding en in gehoorzaamheid aan u de Heere. Heere, mogen we u om die onmisbare zegen bidden, nu wij hier bij elkaar zijn in betrekkelijke rust. Heere, laat uw werk gezien mogen worden en laat uw genade openbaar mogen komen. En geef diezelfde zegen die we hier in dit kerkgebouw nodig hebben ook aan degenen die met ons meeluisteren, die niet naar de kerk konden. Heere, laten we ook hen aan u de Heere mogen opdragen. En bijzonder ook onze zieken nog weer een keer u de Heere mogen aanbevelen. En uw zorg, uw zegen over hen en over hun leven mogen afbidden. Laten we het ook nu nog weer een keer mogen doen ten behoeve van zuster Knapen in Calando. Ontfermt u zich over haar, Heere, en laat uw aangezicht in gunst aan haar lichten. Heere, vandaag beleven we een zondag die in ons land, in het kerkelijk leven, in het kerkelijk deel van ons land, toch wel heel wat verontrusting en heel wat moeite met zich meebrengt voor heel vele mede-christenen. Voor mensen met wie we ons op allerlei manieren toch verbonden weten. Dat we uiteindelijk ook dezelfde belijdenis hebben gehad jarenlang. Al waren we kerkelijk van elkaar gescheiden. Heer, het gaat ons ook aan en het raakt ons ook wat er gebeurt als op vandaag op vele plaatsen afzonderlijke diensten moesten worden belegd. Heer, we hoeven u de situatie niet voor te stellen. We hebben daar allemaal zo onze eigen gedachten over. En dat geldt bijzonder ook in die kring waar sommigen wel en anderen absoluut niet mee konden en wilden met die nieuwe kerk. Maar heren, u kunt de motieven van beide kanten ook veel beter beoordelen dan dat wij dat kunnen en dat ze het zelf kunnen. U proeft de harten en toetst de nieren. Heren, wij bidden van u dat gegeven wilt, dat dwars door alle menselijke werken heen en alles dat er gebeurt, ook aan onrecht en aan dingen die niet gedaan behoorden te worden, dat ge u daardoor niet zou laten weerhouden om uw werk te doen. En wilt ge genadig op uw erfdeel neerzien. Die wijnstok die verbrand en verbroken ligt, waar het zwijn uit het woud hem omgewoeld heeft. Heren, want het beeld van het kerkelijke leven in ons land laat over de gehele linie op weinig wijze een vertroostend en een bemoedigend beeld zien. Er is zoveel wat er niet behoorde te zijn, wat met de heiligheid van uw huis in strijd is. Er wordt zoveel getolereerd wat u niet tolereert. Er wordt zoveel verkondigd wat niet naar de schrift is. Er worden zulke dingen gedaan en gezegd, heren, waar u op grond van uw eigen getuigenis, en we kunnen er geen andere oordeel over vormen, uw goddelijke afkeuring over uitspreekt. O heren, zou wel inderdaad een wonder wezen als u met uw werk toch doorgaat. En als u uw genade toch verheerlijkt op deze dag. En als u voor allerlei vleeselijke vertrouwens zou willen bewaren. En als u zou willen geven dat de dingen toch mogen uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam. We bidden u vandaag ook weer bijzonder voor hen die de toegang tot hun eigen kerkgebouw en tot hun eigen preekstoel is ontzegd. Laten ze niet versagen, heren, maar geef dat ze toch ook nu onder deze omstandigheden van uw grote genade mogen gewagen. En laat uw heil aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. Zegen gij het werk dat gedaan wordt om het evangelie van uw genade uit te dragen in een wereld die verloren is. In een wereld die wel van alles en nog wat doet. Want terwijl de kerk scheurt, wordt Europa groter. En het is net zo min een heilrijk teken als wij onze krachten gaan bundelen en als wij meer en meer bezig gaan met het bouwen van een moderne toren van Babel. Dat hebt u in de tijd verbroken en verstoord. En heren, er zal wel nooit enig resultaat te verwachten zijn van menselijke inspanningen als het allemaal gebeurt buiten en zonder u. En daarom, o God van alle genade, we roepen u aan in onze nood. En we bidden u, wees met ontferming over ons en over deze wereld bewogen. En doet u uw werk maar, heren, uw werk. Want dat is echt, dat houdt stand, dat blijft. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Doet u uw werk maar, heren. En kon het zijn, schakel daar toch ook mensenwerk nog bij in. Maar laat het dan wel naar en conform uw woord en wet mogen wezen. Heere, zegen ons zo en vergeef ons al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 143ste psalm het eerste, het tweede en het tiende vers. O Heer, wil mijn gebeden horen, wil uw knecht door schuld verslagen en leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Het eerste, tweede en tiende vers van deze psalm. En ik had u aangekondigd dat we met elkaar zouden gaan lezen, verder gaan lezen. En het woord van de Heere zoeken te verstaan uit het boek Jozua. En dat we nu toegekomen zijn aan het 7e hoofdstuk van dit oudtestamentische Bijbelboek. Ik zal met u vanmorgen het eerste deel van dit hoofdstuk willen overdenken. Een hoofdstuk dat totaal anders van toon en van inhoud is als het hoofdstuk dat hieraan vooraf gaat. Hoofdstuk 6. Daar ging het over de verovering van Jericho en op wat wonderlijke manier is die verovering geschied. Daar ging het over God die met zijn volk optrok tegen de vijanden en die zijn zegen gaf. Ja, die zelf eigenlijk het werk deed. Hij, zijn hand, deed de muren van Jericho vallen. Hoofdstuk 7 spreekt niet over overwinning, maar over nederlaag. Spreekt niet over vreugde, maar over droefheid. Spreekt over grote teleurstellingen. Spreekt over het ontbreken van Gods zegen. Spreekt over zijn toorn. En over het oordeel dat voltrokken moet worden over de zonde. Hoofdstuk 6 vers 27 eindigt. Alzo was de Heere met Jozua. Hoofdstuk 7 vers 1. Het laatste stukje van dat vers zegt. Toen ontstak de toorn des Heere tegen de kinderen Israëls. Was het eerst met. Nu is het tegen. En u kunt het trouwens ook al wel aflezen uit het woord waarmee Jozua 7 begint. Maar. Dat klinkt al dreigend. Dit hoofdstuk begint dan met te vertellen in het eerste vers over wat er mis is gegaan bij de verovering van Jericho. Alles was zo mooi. Alles ging volgens het plan dat de Heere had op één ding na. Voorlopig weet alleen God dat. En degene die de overtreding heeft begaan. Zijn naam wordt genoemd direct al in het begin van dit hoofdstuk. Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda. Wij zijn dus direct op de hoogte van wat er misgegaan is. Zij het dat de details nog niet verteld worden in dit eerste vers, maar de naam van de overtreder wordt genoemd en de overtreding die hij begaan heeft wordt ook genoemd, namelijk hij nam van het verbannene. Wij weten het nu, direct al bij het begin van dit lezen, het lezen van dit hoofdstuk, maar moet u niet vergeten dat Jozua en het volk op dat moment er nog totaal onkundig van waren. En laten we vanmorgen dan ook maar eens proberen om in hun gedachtengang in te komen op het moment waarop zij nog helemaal niet weten van Achan en van zijn daad en van de toren des Heren die daarover tegen het volk ontstoken is. Laten we dat eerste vers nu verder even onbesproken laten om ons nu, zoals ik zei, te verplaatsen in de manier waarop Jozua en het volk na de verovering van Jericho hebben gedacht en aan het werk zijn gegaan. Want Jericho is dan wel de eerste stad die veroverd is, maar het kan natuurlijk niet bij de verovering van Jericho blijven. Het gaat om het land Kanaan. Daar is Jericho wel het eerste stukje van, maar daarna moet er nog meer gebeuren. Ze moeten verder, de veldtocht moet het land verder binnen gaan. En de volgende stad die ze tegenkomen zal dan Ai zijn. Jozua, zoals hij dat al eerder gewend was, stuurt ook dit keer verspieders uit. Hij geeft ze de opdracht om goed kennis te nemen van alles wat er van Ai te zeggen is. En dan als ze terugkomen rapport uit te brengen. Ze hebben hun werk gedaan, deze verspieders. En ze komen terug. En ze vertellen dat het in Ai allemaal wel mee zal vallen. Dat is maar een kleine stad. En daarom, omdat het maar een kleine stad is, hoeft eigenlijk het hele leger niet naar Ai op te trekken. Laten er een aantal bataljons ingezet worden en die zullen het wel klaren tegen zo'n klein aantal inwoners als Ai heeft. Moeten ze het met een gereduceerd leger wel kunnen redden. Jozua volgt het advies van die verspieders op. 3000 man worden erheen gestuurd. Maar dan gebeurt het. Dit keer geen overwinning. Ze zijn al met de overtuiging dat ze een overwinning zouden behalen weggegaan, daarop uitgetrokken, maar het valt ontzaggelijk tegen. De berekeningen die ze gemaakt hebben kloppen van geen kant. De mannen van Ai doen een uitval uit hun stad en wat er gebeurt, dat gebeurt er, maar zij behalen de overwinning. En de Israëlieten slaan op de vlucht. En er vallen zelfs slachtoffers, 36 in totaal. Wat is dat dan? Ja, dat is de vraag waar Jozua zich ook voor geplaatst ziet, zodra hij te horen krijgt wat er gebeurd is. En het hele volk vraagt zich af, wat is er nou aan de hand? Hoe kan dat nou? Zo pas Jericho, en dat liep zo en zo af, en dat was zo duidelijk, Gods inmenging, en nu dit. Ja, wij kennen, zo zei ik, de achtergrond, maar daar zouden we even niet zoveel aandacht aan schenken. Kunt u zich indenken hoe Jozua zich moet hebben gevoeld? Toen de berichten binnenkwamen en toen hij hoorde van slachtoffers, van mensen die waren omgekomen in de strijd, en toen hij de dode lichamen ook zag arriveren, gebracht door hun collega's. Kunt u zich indenken wat er toen allemaal door Jozua's geest heen gegaan is? Kunt u zich ook voorstellen dat het hem aan het wankelen gebracht heeft? Kunt u zich dat indenken? Dat hij geen andere weg weet, zoals dat in dit hoofdstuk, in het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben, ook onder woorden wordt gebracht, dat hij zijn bange vragen naar de Heere gaat brengen en voor het aangezicht van de Heere zijn angstige hart gaat uitstorten. Jawel, maar voordat we gaan luisteren naar die Jozua die bidt voor het aangezicht van de Heere, moeten we toch eerst nog eens even wat anders over denken. Daar was de zonde van Achan, ja. Maar is daar nou alles mee gezegd? Was het Achan alleen? Nee, vers 1 zegt al direct Israël. Israël heeft gezondigd. En de toorn van God ontbrandde tegen Israël. Heel Israël is van pad af. Jozua voorop. Ook Jozua. Gaat u maar na. Was het dan mis toen hij verspieders uitstuurde om Ai te gaan verkennen? Nee, op zich is dat helemaal niet verkeerd. Dat had de Heere ook, dat had Jozua ook gedaan bij Jericho. En Jozua was zelf ook al eens een keer een spion geweest, een verspieder. Jaren geleden, toen Mozes op bevel van de Heere die 12 verspieders had uitgezonden vanuit Kades Barnea om het land Kanaan te gaan verspieden. Nee, op zichzelf genomen, dat soort maatregelen zijn helemaal niet veroordeeld. Die keurt de Heere helemaal niet af. Als het in de wil en in de weg van de Heere is, dan hebben we zelfs deze en dergelijke maatregelen te gebruiken in de uitoefening van onze eigen verantwoordelijkheid. Maar was het in de weg des Heeren dit keer? En heeft Jozua dat ook echt geweten, dat het in de weg des Heeren was? Had hij de Heere geraadpleegd? En toen die spionnen terugkwamen en toen ze hun verslag uitbrachten en toen ze tegen Jozua zeiden, Ai is maar een klein stadje, daar hoeven we niet allemaal naartoe, laat maar een deel van het leger daar optrekken, dan komt het ook wel in orde. Heeft Jozua, toen hij dat advies van die spionnen overnam, de Heere geraadpleegd? Want dat was toch zijn taak. Immers, wat had de Heere gezegd? Gemeente, wij zullen ook vanmorgen weer schrift met schrift vergelijken. En dan sla ik op het 27e hoofdstuk van het boek Numeri. Waar het gaat over de aanstelling van Jozua als opvolger van Mozes. En Mozes heeft op bevel van de Heere Jozua dus aangewezen aan het volk als degene die na hem de taak van de leider van Israël op zich zou nemen. En de Heere had beloofd dat hij aan Jozua zijn geest zou geven. Maar dan zie ik in vers 19, en stel hem voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht van de ganse vergadering en geef een bevel van mij voor mijn ogen, voor hun ogen, en leg op hem van uw heerlijkheid, opdat ze horen te weten de ganse vergadering der kinderen Israëls. En dan, en hij zal voor het aangezicht van Eleazar de priester staan, die voor hem raad vragen zal, naar de wijze van Urim, voor het aangezicht des Heeren. Naar zijn mond zullen ze uitgaan, en naar zijn mond zullen ze ingaan, hij en al de kinderen Israëls met hem en de ganse vergadering. Dat had de Heere dus tegen Jozua gezegd. Jozua moest in allerlei voorkomende gevallen, als de Heere al niet rechtstreeks tot hem sprak, zich met Eleazar, de hoge priester, in verbinding stellen. En dan moest Eleazar voor hem de wil des Heeren leren kennen, naar de wijze van Urim en Tumim, door middel van het lot. En zo zou de Heere zijn wil via de priester aan Jozua bekendmaken. En zo zou Jozua het advies, het bevel van de Heere aan het volk kunnen doorgeven. Had hij dat gedaan hier in deze geschiedenis? En wat was Gods voorschrift omtrent de verovering van Jericho? Hoeveel moesten er optrekken rondom de stad? 6 keer... en dan nog een keer een 7e dag 7 keer. Uitdrukkelijk zegt de Heer in hoofdstuk 6 dat heel het volk dat moest doen. Dat er niemand mocht achterblijven. Gold dat alleen toen? En heeft dat met Ai niks te maken? Ja, maar de Heere had toch beloofd dat hij zijn volk het land der belofte, het land Kanaan, zou geven. Zeker, en die belofte Gods is onberouwelijk, die is waar. Daar kan Jozua op aan. Maar laat Jozua niet vergeten en laat het volk toch niet vergeten. En Jozua als leidsman van het volk in ieder geval niet. Dat de Heere gezegd heeft dat de vervulling van zijn beloften aan bepaalde voorwaarden gebonden is. Zo gij naastig houdt al deze geboden die ik u gebied om die te doen, de Heere uw God liefhebbende, wandelende in al zijn wegen en hem aanhangende. Zo zal de Heere al deze volken voor uw aangezicht uit de bezitting verdrijven. En gij zult erfelijk bezitten grotere en machtiger volken dan gij zijt. Als ge de Heere zult aanhangen met uw hele hart en met geheel uw ziel, dan zal de Heere die volkeren verdrijven en zal u in het land in de bezitting van het land Kanaan stellen. Was nou met al die dingen ook rekening gehouden? Was nou met al die dingen die de Heere zo nadrukkelijk voorgeschreven had, rekening gehouden? Ook door Jozua. Voelt u wel, Jozua is helemaal van zijn plaats. De man voor wie we zoveel respect hebben gekregen, als we de eerste hoofdstukken van dit Bijbelboek lezen. De man die de Heere begonnen is groot te maken te midden van zijn volk. De man die door de Heere nadrukkelijk aangewezen is en door de Heere op allerlei manieren krachtig bemoedigd is. De man die al zo vaak op het woord van de Heere heeft mogen steunen en in dat vaste vertrouwen ook het woord van de Heere aan het volk heeft mogen doorgeven. Die man blijkt toch iemand te zijn van gelijke beweging als wij. Een mens. Een feilbaar mens. Die hier in ieder geval het verkeerde voorbeeld geeft. Ook Jozua. Hij kan het met David zeggen in de 38e psalm. Want o Heer, ik ben aan het hinken. En tot zinken ieder ogenblik gereed. En dat is des te ernstiger omdat dit niet zomaar een Israëliet is zoals er zoveel zijn, maar omdat hij de leidsman van het volk is. En hij geeft op die verantwoordelijke plaats het verkeerde voorbeeld. En hij is ermee de oorzaak van dat er een grote ramp onder het volk plaatsvindt. Wat is zijn verantwoordelijkheid groot. U zegt, maar hoe komt het dan dat Jozua handelt zoals hij hier handelt? En hoe komt het dat het volk kennelijk ook helemaal in die weg van Jozua gaat? En hoe komt dat toch? Het is een bekend verschijnsel in het leven van Gods kinderen, dat als de Heere grote en rijke zegeningen gegeven heeft, en als we hebben mogen wandelen in het licht van zijn aangezicht, en als we hebben mogen ontvangen uit zijn volheid ook genade voor genade, dat er daarna een groot gevaar dreigt. Dan gaat u maar eens na in uw leven als u iets herkent van wat ik zo pas zei, dat u ook wel eens tijden hebt mogen kennen van echt in het wandelen in het licht voor het aangezicht van de Heere en vertroost te worden met zijn genade en de kracht van zijn woord te hebben mogen ervaren en zicht te hebben mogen gekregen op heilgeheimen die eerder nog verborgen waren. Ga maar eens na als u deze dingen in uw leven gekend hebt, of er in uw leven ook niet het grote gevaar toen onmiddellijk dreigde, dat wij het daarna denken zelf te kunnen. Dat we met de genade ook nog wat gaan worden. En dat we onze afhankelijkheid, het besef van onze verantwoordelijkheid kwijtraken. Zorgeloos worden. Of, en misschien is dat woord nog beter op zijn plaats, overmoedig worden. Ons gaan verheffen op zo'n bijzondere genade. Want wat is de mens? En wat is zelfs een mens, een begenadigd mens, een bijzonder begenadigd mens als Jozua? Wat vergeet een mens gemakkelijk en vaak dat hij van de Heere afhankelijk is? En wat is een mens, ook een mens met genade, vaak nalatig in het vragen naar de wil van de Heere? En dan zijn er van die dingen, oh ja, zeker hele moeilijke dingen die we beslissen moeten, waar we de naam van de Heere bij aanroepen, omdat we zonder hem geen beslissing zouden durven nemen. Maar dan komen er daarna allerlei andere beslissingen die genomen moeten worden en die voor ons gevoel alleen maar betrekking hebben op kleinere dingen, op onbelangrijke dingen, op kleinere dingen zoals Ai ook zo klein was. En dan kunnen we zelf de beslissing wel nemen. En dan hebben we de Heere er helemaal niet bij nodig. En wat kunnen we op deze manier ook nog oorzaak worden dat anderen op een verkeerde weg terechtkomen? En dat anderen zich vergissen en dat anderen ook hun afhankelijkheid van de Heere kwijtraken en hun vertrouwen op de Heere niet stellen. En het gevolg van dat alles, dat het met de Israëlieten gegaan is zoals het met de Canaanieten gegaan is. Kijkt u maar in het slot van vers 5. Toen versmolt het hart van het volk en het werd tot water. Nou, dat was met de harten van de Canaanieten ook al gebeurd. Dat heeft Rachab al tegen de verspieders gezegd. En dat vind je ook heel uitdrukkelijk in het eerste vers van hoofdstuk 5 vermeld. En nou gebeurt het met de Israëlieten ook. Ook hun hart versmelt. Ook zij raken moedeloos. Ook zij weten geen weg meer. Ook hun handen verslappen. En ook hun ontbreekt de moed. Ja, maar dat komt toch door Achan. Zeker wel, zeker wel. Maar vergeet de anderen niet. Vergeet de anderen niet die ook nalatig zijn geweest. Vergeet niet dat de schuld algemeen is. En dat de toorn Gods tegen het ganse volk ontsteekt. Het spreekt vanzelf dat Jozua ook uit zijn doen is. Helemaal. Hij en het volk, ze weten geen weg meer. Er zijn doden te betreuren. Alleen dat al. Alleen dat al. En de vraag klemt, ik zei het al, wat is er eigenlijk aan de hand? Is God veranderd? De God van Jericho, die bij Jericho zo uitnemend hielp, die het helemaal voor het volk deed, die het volk de overwinning gaf, die het geloof van het volk bekroonde met het vallen van de muren en het vervullen van zijn belofte. Is die God die bij Jericho betoonde zijn volk te helpen en bij te staan, nu veranderd? Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden? Kijk eens wat Jozua doet. Hij gaat naar de ark des Heren. Was hij daar nou maar eerder heen gegaan? Want u weet uit het begin van het boek Jozua toch ook wel hoe groot de plaats van die ark is geweest. Het was toch de ark die op bevel van de Here voorop moest gaan toen ze de Jordaan moesten oversteken. Op die wonderlijke manier door een weg waar eigenlijk geen weg was. Het was toch de ark geweest, gedragen door de priesters, die als eerste het water van de Jordaan ingangen. Het was toch met die ark die het water inging, dat de wateren scheiden en dat de Heere dat pad gaf. Het was toch de ark geweest die op bevel van de Heere nadrukkelijk moest worden meegedragen door het volk als ze Jericho omsingelden, eenmaal 13 keer in totaal. Die ark was er toch bij, de plaats van de tegenwoordigheid Gods onder zijn volk, de plaats waarvan de Heere gezegd had dat hij daar wilde wonen en dat hij daar zijn wil bekend wilde maken. En nou is die ark daar maar gebleven en Jozua heeft hem niet eens opgezocht. Ja, nu gaat hij erheen. Nu wel. Hij met de oudste van Israël. Verslagen mensen. Ontmoedigde mensen. Mensen van wie advies gevraagd en verwacht wordt. Mensen van wie men in Israël verwacht dat ze zullen zeggen hoe het nu verder gaan moet en hoe ze dit alles moeten zien. Maar ze weten er zelf geen antwoord op. Het volk kijkt naar hem. Maar hij weet niet wat hij zeggen moet. En voor die ark valt Jozua op de grond. En zoals we de tekst lezen, zegt hij voorlopig niks. Hij ligt daar maar, zijn kleren gescheurd, as op zijn hoofd gegooid. Tekenen van rouw, van diepe smart, van grote droefheid. Zo deden de Israëlieten als ze rouw droegen over een dode, hun kleren scheuren, as op hun hoofd. Als ze in grote nood waren. En zo ligt Jozua daar, tot de avond toe. Dat wil zeggen tot de tijd van het avondoffer. En de tijd van het avondoffer is ook de tijd van het gebed. En als Jozua tot de tijd van dat gebed gewacht heeft, dan gaat hij spreken. Zijn hart voor de Heere uitstorten. Zullen we dat gebed nog eens lezen van Jozua? En dan moet u eens denken, dan moet u eens voor uzelf vaststellen wat voor gevoelens dat gebed van Jozua nu in uw eigen gedachten oproept. En Jozua zeide, ach Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan om ons te geven in de hand van de Amorieten, om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan. Och Heere, wat zal ik zeggen? Na de maal dat Israël voor het aangezicht van zijn vijanden de nek gekeerd heeft. Als de Kanaanieten en de andere inwoners van het land het horen zullen, zo zullen ze ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult gij dan met uw grote naam doen? Nou, wat roept dat gebed nou in u op? Bent u het met me eens als ik zeg dat het een erg wanordelijk gebed is? Dat het in de geest van Jozua één grote chaos is. En dat zijn gebed enerzijds getuigt van geloof, maar anderzijds ook een duidelijke uiting is van ongeloof. Als vlees en geest ook in zijn bidden allebei aan het woord komen. En als er ooit een bewijs is van de waarheid van het woord van de apostel Paulus in Romeinen 8, dan is dit gebed van Jozua er wel een bewijs voor. Namelijk dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. Dat is nou het gevolg van de Heere vergeten en het zonder de Heere doen. Dan raakt de mens ook in zijn omgang met de Heere alles kwijt, alle grond onder zijn voeten ook kwijt. En dan weet hij niet meer wat hij zeggen moet. En dan zegt hij het een en hij weer spreekt het tegelijkertijd op een andere manier. En dan is ook zijn bidden een groot wanordelijk geheel. Het eerste wat Jozua zegt is, waarom? Dat is al niet zo best als een gebed met waarom begint. Dan moet de Heere zich zeker verantwoorden. Dan moet de Heere vertellen waarom ze op zijn bevel over de Jordaan gegaan zijn. Waarom hebben we dat eigenlijk gedaan, zegt Jozua tegen de Heere. Was dat met de bedoeling dat we nou hier ons graf zouden vinden? Dat we door de Amorieten allemaal zouden gedood worden? Ach, waren we maar nooit gegaan. Dat is toch eigenlijk zeggen, hadden we maar nooit dat bevel van de Heere opgevolgd. En waren we maar nooit achter die ark aangegaan. Dan waren we maar tevreden geweest als we aan de andere kant van de Jordaan waren gebleven. En als dat ons woongebied zou zijn geweest. Dat is niet zo best als een mens zo tegen de Heere spreekt, toch wel? Dat lijkt op de taal die we eerder gehoord hebben, maar toen van de kant van het volk, toen die verspieders terugkwamen uit het, in het 14e hoofdstuk van Numeri, en toen die 10 verspieders dat kwade gerucht over het land Kanaan voortbrachten, en toen ze de harten van het volk ontmoedigden, en toen ze er de oorzaak van waren dat uiteindelijk dat volk in ongeloof de belofte van de Heere versmaadde, en dat tot straf, wat tot gevolg had de straf van het 40 jaar te moeten zwerven in de woestijn. Toen zeiden ze, en Jozua was erbij, en Jozua hoorde dat, en Jozua ging er toen tegen in. En Jozua zei, mensen, zo mag je niet praten. Waarom brengt ons de Heere naar dat land, dat we door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kinderen ten roof worden? Zou het ons niet goed zijn geweest naar Egypte weder te keren? En toen ging Jozua er 40 en meer jaar geleden zo duidelijk tegen in. En nu zegt hij hetzelfde. Toen was het de taal van het ongeloof. En dat is zo duidelijk door God tegen Mozes gezegd. En dat heeft het volk zo duidelijk aan de lijve moeten ondervinden. Dat de Heere zich vertorent over dat ongeloof. En dat ze door hun ongeloof het land Kanaan niet binnen konden gaan. En nu zegt Jozua hetzelfde. Is hij nou ook op dat niveau terechtgekomen? Dat ongeloofsniveau waar God verdacht wordt. En waar mensen het recht uit tegen de Heere zeggen, Heere, we zijn het met u helemaal niet eens. Waar mensen soms zelfs zo ver durven gaan, dat ze de Heere durven beschuldigen van verkeerde bedoelingen. Van, zo zouden wij vandaag zeggen, van een verborgen agenda. Hij had net gedaan alsof hij zijn volk zegenen wilde in het land der belofte. Maar heimelijk blijkt de Heere bedoeld te hebben dat hij zijn volk door de Amorieten zou willen laten ombrengen. En trekt Jozua er nu ook Gods beloften in twijfel? Vergeet hij wat de Heere gezegd heeft? En wat vroeger zijn steun geweest is? En waar hij vroeger mee staande kon blijven, ook toen de massa van de Heere afviel, ook toen de velen zich tegen God en tegen zijn woord verzetten, raakt Jozua op deze manier ook alles kwijt. Weet hij ook niet meer dat de zegen des Heeren afhankelijk is van een wandelen in de wegen des Heeren? Wat had de Heere gezegd toen Jozua met de daad aantrad om het volk Israël te gaan leiden na de dood van Jozua, na de dood van Mozes? In het eerste hoofdstuk lezen we het. Toen heeft de Heere tegen Jozua gezegd en hem dat advies gegeven dat hij gedurig de wet van Mozes zou overdenken. En dat hij gedurig zou peinzen over wat de Heere via Mozes al geopenbaard had. En als Jozua dat nou eens gedaan had. En als hij met het wetboek van Mozes in de hand nu eens voor Gods aangezicht was gekomen. En als hij nu eens gebeden had, Jozua, Heere, spreek tot uw knecht. Dan was hij ook in aanraking gekomen met dat gedeelte uit de wet van Mozes, beschreven in het 22e vers van het 23e hoofdstuk van het boek Exodus. Maar zo gij zijn stem naastig gehoorzaamt en doet al wat ik spreken zal, zo zal ik uw vijanden vijand en uw wederpartijen wederpartij zijn. Dan had hij dat ook geweten. Maar ook op dat punt lijkt hij wel nalatig te zijn geweest. Ook Gods woord is in die tijd voor Jozua in allerlei opzichten een gesloten boek geweest. Ja, ook dat. En als hij het al gelezen had, dan heeft hij het gelezen plichtmatig. Maar zonder dat het woord in zijn hart zonk. Gemeente, en dat komt er nou van terecht, het zijn wel praktische lessen, al zijn ze zeer verootmoedigend en al zijn ze zeer vernederend. Dat komt er nou van terecht als een mens zijn ziel niet oefent in de verborgenheden des geloofs. Dat komt er nou van terecht als we vleeselijke christenen worden. Dat komt er nou van terecht als we met onze bekering wat denken te zijn en als we met uitreddingen wat denken te zijn. En als we voor de rest de Heere niet meer nodig hebben en het pad naar de binnenkamer niet zo vaak meer betreden wordt en het knielen voor de Heere meer formeel en plichtmatig gebeurt dan uit de behoefte des harten en het lezen van de schrift of zelfs helemaal nagelaten wordt of ook alleen maar plichtmatig wordt gedaan. En als een mens gaat denken dat hij met zijn eigen licht en met zijn eigen wijsheid ook nog wel wat bereiken kan. En als we de verborgen omgang met God niet meer zo zoeken, als we dat eigenlijk toch wel zouden moeten doen, in de beleving van onze afhankelijkheid en onze kleinheid, maar ook in de beoefening van het waarachtige vertrouwen op God, die het waard is dat we hem dagelijks zoeken en dat we leven in diepe afhankelijkheid van hem. Dan kun je ook niet meer geloven. En dan kun je ook niet meer bidden. En dan krijgt God de schuld. En dan doet God het verkeerd. Zit u misschien ook in zo'n situatie? Staat het er in uw leven misschien ook zo voor? Ga het eens eerlijk na, u hoeft het niet hardop te zeggen, maar zeg het eens eerlijk tegen uzelf. Zijn uw gebeden soms ook zo'n warboel? Dat je niet meer weet wat je bidden moet. Omdat je eigenlijk van binnen ook wel weet dat het niet deugt. Dat je zo nalatig en zo verzuiven, zo nalatig bent geweest en zoveel verzuim hebt gepleegd. En de Heere zo makkelijk aan zijn plaats hebt kunnen laten. En zoveel op uw eigen inzichten zijt gaan vertrouwen. En zoveel vlees tot uw arm hebt gesteld. Zijn uw gebeden ook zo'n chaos. Dat je eigenlijk voor jezelf ook maar één conclusie kunt trekken. En de woorden van Paulus op jezelf kunt toepassen. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Je weet niet eens wie je bent. En je weet ook niet eens hoe het in orde moet komen. Zo was het nou met Jozua. Hij wist het ook niet meer. Dat zegt hij ook. Vers 8. En nu heren, wat zal ik zeggen? Hij geeft het ook te kennen dat hij het niet meer weet. Het is alsof hij schrikt van zijn eigen woorden in vers 7. Hij heeft ze gezegd, hij heeft ze uitgesproken voor het aangezicht van de Heere. Maar zijn geweten zegt Jozua, zo kan het ook niet, joh. En wat dan? Wat dan, o Heere, wat zal ik zeggen? Israël heeft moeten vluchten voor zijn vijanden. De vijanden hebben het gewonnen. Straks krijgen die Kanaanieten nog weer nieuwe moed. En dan gaan ze zich samen vergaderen. En dan is het gebeurd. Dan wordt de naam van Israël uitgeroeid. En wat zult u dan met uw naam doen? Zo zegt Jozua tenslotte. Gemeente, ik zou zeggen, gelukkig dat hij dat ook nog zei. Wat zult gij dan met uw naam doen? Nou komt hij op zijn plaats. Het is wel allemaal inconsistent en het is wel allemaal onsamenhangend. Maar nu komt er in zijn gebed tenslotte toch helemaal aan het eind een ander element. En zo hoort het. En zo lijkt hij weer op zijn grote voorganger Mozes. Mozes die op kritieke momenten, Mozes die in uren van crisis, dat ook gezegd heeft tegen de Heere. Heere, wat zult gij dan uw grote naam doen? Gods eer, die staat ook op het spel. Oh ja, Jozua verbindt ze nog wel heel direct aan elkaar. Wij zullen eraan gaan. Ze zullen ons uitroeien van de aarde. En de naam des Heren zal gesmaad worden. Maar voor dat laatste begint hij toch ook oog te krijgen. En ik zei, en dan treedt hij in de voetsporen van Mozes. En dan komt er eindelijk, als ik het toch zo eens even mag noemen, een gezond argument. Een geloofsargument in zijn gebed mee. Want als de Israëlieten, en dat is waar, als de Israëlieten het van de Kanaanieten gaan verliezen, en als de Kanaanieten dat leger van Israël zullen verslaan, en als de Kanaanieten de Israëlieten zullen kunnen vernietigen, dan zal dat ongetwijfeld een grote smet werpen op de naam van de Heere. En wat zullen dan de heidenvolkeren gaan zeggen over de God van Israël? Wat zullen ze hem dan gaan onteren? Wat zullen ze zijn naam dan gaan smaden? En ja, om die naam gaat het toch. Nog meer dan om Israël, nog meer dan om het lijfsbehoud van Israël. Om de naam van de Heere gaat het. Want in die naam is God geopenbaard. En in die naam is het hele verlossingswerk in de Heere Jezus Christus geopenbaard. Gelukkig gemeente dat element in het slot van Jozua's gebed ook meeklinkt. En dan blijkt toch dat deze man ook een geestelijk mens is. Die aan Gods kant mocht vallen. Gelukkig. Ook al strijden in zijn gebed vlees en geest met elkaar. Ook al geeft het ongeloof het geloof het niet gewonnen en omgekeerd. Ook al huizen er nog zoveel verkeerde ideeën in het hoofd en in het hart van deze man op dit moment. Maar het kan niet missen. Er is toch genade in zijn ziel verheerlijkt. En de geest, laat ik dat woord van Paulus dan maar aanvullen uit Romeinen 8. De geest is toch bezig in hem te bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. En alsof Jozua er toch wat van opgevangen heeft van dat zuchten van de geest. Voegt hij zich in de weg van de Heilige Geest. Want het is van de geest. Als gepleit wordt, Heere, wat zult gij dan uw grote naam doen? Gemeente, zijn dit herkenbare dingen? Zo pas vroeg ik dat eigenlijk ook toen het ging om die vleeselijke ongeloofskant in het gebed van Jozua. Maar dit andere, dat u dat toch ook wel eens hebt mogen zeggen. En dat u zich toch ook wel eens echt dwars door alle stormen en al het bruisen van de golven en al het waaien van de winden in uw ziel heen op het naam van de Heere beroepen hebt en van die naam een pleitgrond gemaakt hebt. Heere, wat komt er dan van uw naam terecht? Als het nou met mij eens laag afloopt en als ik nou eens een keer niet meer weet waar het naartoe moet en als ik daar nou eens in om zou komen. Heere, wat, maar dan uw eigen werk toch, uw eigen naam. In het leven van hen die de Heere vrezen is dit er gelukkig ook. Daar zorgt Gods geest voor. Nee, ze komen er nooit bovenuit. Echt helemaal bovenuit bij die strijd, bij die innerlijke verwarring, bij dat chaotische, bij dat wanordelijke in hun denken, zelfs in hun bidden. Ze komen er nooit echt bovenuit en ze blijven altijd weer afhankelijk van die voorbiddende werking van de Heilige Geest, die met die onuitsprekelijke zuchtingen voor de Heiligen bidt. En die dat doet door volkomen in overeenstemming met de wil van God. Die zij niet zien en die zij niet kunnen bevatten. En die waar ze zich ook soms niet eens aan willen onderwerpen. Maar die geest brengt het toch zo voor Gods aangezicht. En die geest oefent hen toch als hij zich kan aansluiten bij de dingen die hij eerder in hun ziel gelegd heeft en die er toch niet uitgaan. Al liggen ze onder de as en al liggen ze onherkenbaar bedolven onder allerlei wanorde. Maar die geest kan zich er toch nog weer bij aansluiten en hun gebed toch nog weer ombuigen, zodat zij ook recht gaan bidden. Laat ik de toepassing wat breder maken, gemeente. En dan bedoel ik niet dat we het goed toe gaan passen op de situatie zoals we die vandaag in een kerk naast de onze zien. Echt niet. Israël verkeerde in nood. De dingen lagen niet goed. Bij Achan niet, maar zoals we gezien hebben bij een hele hoop anderen ook niet. Zeker bij Jozua ook niet. En hoe is het vandaag? En hoe ligt het hier ook in de gemeente? Hoe liggen de dingen? In de beleving, ook in uw eigen leven. Zijn we nog afhankelijk van de Heer? Steunen we nog echt op Hem? Of kunnen we ook in allerlei opzichten, kerkelijk en persoonlijk in ons gezinsleven en in ons eigen leven, kunnen we zoveel dingen zelf wel. Zijn er een hele hoop van die dingen die eigenlijk zo klein zijn als aai, dat je daar de Heeren ook niet bij nodig hebt. Je hoeft er eigenlijk niet eens de zegen en de hulp van de Heeren bij te vragen. Komt het daar vandaan dat het in het leven, persoonlijk, maar ook in het kerkelijke leven, vaak zo'n troosteloze, grauwe boel is? Omdat als we de Heere er niet bij nodig hebben en het zelf wel denken te kunnen doen, en zelf een antwoord weten op allerlei vragen, dat de Heere zich dan ook terugtrekt. Dat de Heere dan ook zegt, nou als u het zonder mij denkt te kunnen doen, probeer het dan maar zonder mij. Maar dan houdt wel je wijsheid ook op. En dan wordt het wel chaotisch en dan wordt het wel één groot probleem. Zo ligt het toch eigenlijk in de kerk in het algemeen. Zijn er nou echt zoveel dingen om trots op te zijn? Zijn er nou echt zoveel dingen waarvan we kunnen zeggen, oh, kijk eens aan, het koninkrijk Gods is hier en het koninkrijk Gods is daar. Is dat nou echt wel zo, of is er niet overal wat Hosea ergens schrijft over het tienstammenrijk? De grauwigheid ligt over hem uitgespreid. Of zoals diezelfde profeet een ander beeld gebruikt, Ephraim is een koek die maar aan één kant gebakken is. En daarom aan die onderkant ondertussen helemaal verbrand is, terwijl de bovenkant nog helemaal deeg is. Is de kerk des Heren misschien daarmee te vergelijken? Wordt het geen tijd voor eerlijk zelfonderzoek? Hoe staat het met ons bidden? Laten we dat punt dan speciaal er even uitlichten. Hoe staat het met ons bidden? Weet u wat we zo nodig hebben? Behalve dat gebed van de Heilige Geest, waar ik het zo pas over had. Maar ook het bidden van de meerdere Jozua. Want die heeft het nooit zo gedaan als deze Jozua. Die meerdere Jozua. En zijn naam is nog gelijk aan die van Jozua toen als opvolger van Mozes. Jezus, Jozua, de Heere maakt zalig. Als Jezus bidt, als Jezus voorbeden doet, dan is dat altijd een volmaakt gebed. En als hij naar het woord van de apostel aan de rechterhand des vaders gezeten is om voor zijn kerk te bidden, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat in dat bidden voor hem de dingen niet zo chaotisch liggen als het gebed van vanmorgen hier in onze tekst. En dat dat bidden van de meerdere Jozua een bidden is dat wel degelijk beantwoord in alle onderdelen aan de wil van zijn vader en ook gericht is op de eer van zijn vader. Hij maakt zijn vader geen beschuldigingen of verwijten. Maar als er wat eerlijk te beleiden is, dan doet hij dat namens zijn volk. Schuld beleiden. En nog meer doet hij. Dan neemt hij de schuld van zijn volk ook nog op zich. En op grond van zijn verdienst, op grond van zijn offer, op grond van zijn doorgaande voorbeden, altijd door, dag en nacht, aan de rechterhand van zijn vader, is er dan toch verwachting voor dat hij zichzelf zo afvallige en zo vaak van zijn plaats afwezig zijn, de volk des Heren. Als hij bidt, dan heeft hij de eer van zijn vader volkomen op het oog. De eer, de naam van zijn vader. Hij maakte het ook wel eens mee. Als u die parallel eens wil zien. Jozua 7. Johannes 12. Daar ziet u die andere Jozua ook in gebedsnood. En nu, wat zal ik zeggen? Als zijn ziel gefolterd wordt. Als alles in zijn ziel golven en baren is. Als de gramschap Gods hem vervaart. En nu zegt hij tegen de Heere, wat zal ik zeggen? Zal ik zeggen, vader, verlos mij uit deze uren? Nee, want hierom ben ik in deze uren gekomen. Wat zal ik dan zeggen? Vader, verheerlijk uw naam. Geen beschuldigingen. Geen verwijten. Maar alleen die pleitgrond. Vader, verheerlijk uw naam. Van hem zijn we afhankelijk. Beseffen we dat in ons gebedsleven, in ons geloofsleven. En als je er nou helemaal vreemdeling van bent, dan heb je van die voorbeden van Christus ook geen profijt. Behalve dan deze, dat hij vandaag nog bidt, laat hem ook nog dit jaar. Mag hij nog een poosje leven, vader. Gun hem nog even genade tijd. Ik zal nog een keer tot hem spreken. Ik zal nog een keer mest op hem leggen. Ik zal nog een keer werk aan zijn ziel besteden. En als hij dan toch nog geen vruchten draagt, hou hem dan maar uit. Dan staat het wel kritiek. En dan moet het wel gebeuren. En dan moeten er wel vruchten komen. En dan moet het wel anders worden in ons leven. En als we door genade mochten gaan behoren bij dat volk waar Jozua ook bij hoorde, al heb je nog zo'n dubbel hart En al moet je nog zo vaak bidden, Heere, verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. En al is er nog altijd die strijd tussen vlees en geest. En al weet je echt niet te bidden gelijk het behoort. En al kun je ook niet eens altijd aan Gods kant vallen. En ook als er allerlei bezwaren en verwijten in je ziel tegenover de Heere en zijn doen en zijn wijsheid en zijn leiding oprijzen. En als je weer eens echt gewaar wordt dat je een zondig mens bent, vleeselijk verkocht onder de zonde. Ook al zijn die dingen dan waar en al worden ze beleefd als waarheid. En al stemmen ze tot droefheid en tot smart. Maar als je niettemin als een boetvaardig, ellendig mensenkind toch altijd maar weer die weg tot de troon der genade mag gaan. En als de geest aansluiting kan vinden bij zijn eigen werk ooit in je leven gedaan. Om dat opnieuw op te wekken en levendig te maken. En dat flakkerende vlammetje dat bijna uitgeblust was toch weer tot een grotere vlam aan te blazen. Blijf je daarvan afhankelijk van dat werk van die geest. En dan blijf je afhankelijk van het werk van die voorbidder aan de rechterhand van zijn vader. Maar daar ligt dan toch Jozua's zaligheid in. En daar ligt dan toch Gods genade antwoord in. En zo is het voor alle die God in oprechtheid vrezen. Amen. We zingen Psalm 80, het 11e vers. Samen danken, genadige en barmhartige God. U hebt ons vanmorgen onderwijs gegeven uit een hoofdstuk in de Bijbel, waarin de kleinheid en de nietigheid en de verkeerdheid en de vleeselijkheid van een van uw kinderen zo duidelijk ons voor ogen werd gesteld. En het zijn geen lessen, geen onderwijzingen, Heere, die onze ziel verheffen. Maar die wel doen zien dat als gij zondaren redt, het ook echt zondaren zijn die gij redt. En als gij bemoeienissen hebt met mensenkinderen, dat dat dan inderdaad wel op grond van enkel genade is. En dat gij nooit een mens gezocht hebt en dat gij nooit een mens getrokken hebt en dat gij nooit een mens vastgehouden hebt omdat hij zo trouw was. En omdat hij het zo goed deed in uw ogen. Heere, u hebt veel verdriet van uw kinderen. U hebt veel werk te doen aan uw kinderen. De Heilige Geest is maar altijd nodig als die voorbidder met onuitsprekelijke zuchtingen. Want anders kwam er nooit een gebed in de hemel. En de Heere Jezus is altijd maar nodig, dag en nacht, om voorbeden te doen voor zijn kerk aan de rechterhand van u, o Vader. Want anders kwam er nooit één in de hemel. En daarom, Heere, we eindigen toch in u. En in uw grote en heerlijke naam. En in de trouw en de vastheid van uw verbond. En in de waarachtigheid van uw beloften. Dat u de werken uw handen niet zult laten varen. O Heere, vergeef al die achterloosheid. Vergeef al die onachtzaamheid. Vergeef al dat steunen op vlees. Vergeef al die keren dat we het zonder u konden. Dat we Ai zo'n klein stadje vonden. En dat we u er helemaal niet bij nodig hadden. Vergeef het, Heere. En breng in de weg van de gehoorzaamheid. En houd u ons in de weg van de gehoorzaamheid. En schenk gij uw zegen, ook op het woord van vanmorgen. En laat uw geest het gebruiken om ons te onderwijzen in de dingen waarin we onderwezen moeten worden. Laat het ook tot bekering mogen zijn van hen die er vandaag nog weer genadetijd bij kregen. Maar laten ze de genadetijd toch wel gebruiken. Om Jezus wil. Amen. Psalm 20, het vijfde vers. Liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.